Welkom bij de Trends Podcast met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën.
Welkom bij de Trends Podcast. Mijn naam is Chef Boortmans. In deze aflevering worden we motivatie-experts. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen of om een recensie achter te laten via je podcast-app. Deze week ontvangen we twee gasten, namelijk Nathalie Aalterman en Kevin Taalman van Impetus Academy. Dat is een spin-off van de Universiteit Gent die bedrijven begeleidt rond werknemersmotivatie en leiderschap.
Het is ofwel presteren, ofwel is het welbevinden. Terwijl dat wij heel veel studies hebben die aantonen dat die hand in hand kunnen gaan.
Nathalie en Kevin beroepen zich daarvoor op wetenschappelijk onderzoek uit de psychologie. En zo hebben ze onder meer een leiderschapskompas ontwikkeld dat leidinggevenden meer inzicht geeft in hun leiderschapsstijl en het effect daarvan op hun medewerkers. Verder gaan we in het gesprek dieper in op de universele basisbehoeftes die bepalend zijn voor onze motivatie. Maar eerst wilde ik van Nathalie en Kevin weten wat zij precies verstaan onder motivatie en hoe we daarover moeten nadenken.
Wat we natuurlijk zien als het gaat over het motiveren van mensen, is dat, dat leidinggevende vaak het gevoel hebben van oké, wat ik hier aan het doen ben, dat werkt precies toch niet zo goed bij medewerker X of Y. En wat dat voor de ene motiverend werkt, werkt dan niet motiverend voor de ander of zelfs demotiverend. Dus je voelt dat voor veel leidinggevenden een beetje een proces is van trial and error. En zo dat men op zoek gaat naar welke aanpak past nu eigenlijk best bij welke medewerker en wanneer. En dat men zich eigenlijk vooral beroept op zijn eigen intuïtie of buikgevoel, zeg maar. En wat dat interessant is dat we zien in de zelfdeterminatietheorie, want dat is eigenlijk de theorie waar dat onze dienstverlening op gebaseerd is. Het is ook een theorie waar dat er al heel veel onderzoek naar is gebeurd. Dat eigenlijk een soort van motivationeel fundament biedt, omdat die een aantal basisprincipes naar voren schuift, waarvan is aangetoond dat die voor elk individu werken. Of dat elk individu daar voordeel bij heeft. En dat zijn die drie basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie.
En het heeft dan ook te maken met, want motivatie, het is misschien ook niet logisch voor iedereen, maar er zijn verschillende soorten motivaties en ze zijn niet allemaal even goed. Welk onderscheid moeten we daarin maken als we spreken over de verschillende types aan motivatie?
Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk vier types motivatie dat je kan onderscheiden. Dus je hebt enerzijds wat wij noemen de externe druk. Daarbij word je vooral gedreven door beloningen die je in de wacht wil slepen. Of gewoon omdat je ervoor betaald wordt, bijvoorbeeld, om je job te doen. Maar ook bijvoorbeeld een negatieve evaluatie dat je wil vermijden. Of externe verwachtingen waaraan dat je wil voldoen, omdat je bijvoorbeeld zekere appreciatie wil krijgen. Dus dat is eigenlijk die externe druk. Nu, mensen kunnen zichzelf ook onder druk zetten. Dan spreken we van interne druk, bijvoorbeeld omdat je gevoelens van schuld of schaamte wil vermijden, of omdat je wil bewijzen dat je goed bent in je job, dat je een goede medewerker bent. En dan hebben we een derde type motivatie, die noemen we de persoonlijke zinvolheid. Dan ga je eigenlijk gaan inspannen voor je job, omdat je het gevoel hebt dat je een zinvolle bijdrage kan leveren, dat je een verschil kan maken voor een team, voor de organisatie. En dan het vierde type motivatie noemen we dan de passie, is eigenlijk die pure intrinsieke motivatie, waarbij dat je je gaat inzetten gewoon omdat je het leuk vindt wat dat je aan het doen bent. Je vindt het interessant, je bent erdoor gepassioneerd door je job. En je voelt misschien al, als ik deze vier types motivatie aanbreng, dat er verschil is in kwaliteit. Ja, ja. Dus die externe druk, dat is eigenlijk de minst kwalitatieve vorm van motivatie, terwijl die intrinsieke motivatie of die passie, dat is wat wij noemen de meest kwalitatieve vorm van motivatie.
Ja, dus het eerste inzicht dat wij proberen te brengen bij bedrijven is, men spreekt vaak als over motivatie spreken we over meer of minder gemotiveerd, maar eigenlijk is het inderdaad de kwaliteit van motivatie.
Ja. Ja, jullie vertrekken van een aantal basisbehoeftes om te peilen hoe het zit met die motivatie. En de basisbehoeftes zijn autonomie, verbondenheid en competentie, ABC noemen jullie ze. Nu, om die één voor één kort te overlopen, als we spreken over autonomie, waar hebben we het dan precies over?
Maar een belangrijke bij autonomie is dat we dat heel vaak gelijkstellen aan zelfstandigheid. Dat we denken van, oh ja, ziet, mijn werknemers die hebben heel veel autonomie, ze mogen heel veel zelfstandig werken. Terwijl dat autonomie eigenlijk, althans binnen de zelfdeterminatietheorie, veel breder wordt ingevuld. In die zin dat het daarbij echt gaat over het gevoel hebben dat je jezelf kan zijn op je werk. Waarover gaat dat dan concreet? Het gevoel hebben dat je voorkeuren, je interesses, je wensen, maar ook je bekommernissen, je zorgen mag uiten. Ook je eigen mening kenbaar mag maken, dat die ook wordt gehoord, dat daar nog wordt naar geluisterd. En eigenlijk dat je het gevoel hebt dat je in je job kan functioneren in lijn met wat je zelf belangrijk vindt. Dus kortom zeggen we altijd van autonomie gaat eigenlijk over ik mag mezelf zijn in mijn job. Als die autonomie niet voldaan is of zelf gefrustreerd is, ja, dan heb je het gevoel dat alles wat je doet in je job, dat dat een aaneenschakeling is van verplichtingen waarin dat je eigenlijk weinig ruimte ervaart om zelf invulling te geven aan bepaalde zaken. Of waarbij dat je soms dingen moet doen die een beetje in strijd zijn met wat je zelf belangrijk vindt of wat je zelf veel waarde aan hecht. Kortom, dan heb je het gevoel dat je eigenlijk iemand moet zijn die je niet bent of niet wil zijn.
Dus een mogelijke valkuil is ook heel veel vrijheid en zelfstandigheid aan je medewerkers geven, hoeft niet noodzakelijk autonomie bevorderend te zijn. Dat kan een beetje...
Ja, je hebt mensen die er autonoom voor kiezen om afhankelijk te zijn van iemand. Ja. Iemand die een medewerker kan aan zijn leidinggevende vragen van ik wil zelf eigenlijk niet bepalen hoe ik deze taak zou willen uitvoeren of moeten uitvoeren. Ik wil dat jij mij dat vertelt hoe ik dat zou moeten doen. Iemand anders kan zeggen, laat mij maar zelf eens proberen en als ik met een probleem zit, kom ik wel bij jou terug. Wij spreken over iedereen heeft die basisbehoefte, maar de manier waarop dat die wordt ingevuld is bij iedereen anders. Hè.
Ja, we weten die principes zijn universeel. We hebben allemaal die behoefte aan autonomie, maar het blijft toch een stukje maatwerk waarbij dat je afstemt op je medewerker van goed, wanneer ervaar je autonomie, wanneer ervaar je dat niet, wat heb jij nodig om meer autonomie te ervaren in jouw job?
En een eerste reactie dat sommige bedrijven hebben van als je aan de lijn staat, ervaar je heel weinig autonomie. Terwijl dat we eigenlijk in de realiteit zien dat soms iets meer kan zijn dan dat, dus dat lijkt heel vreemd, maar dat zit hem soms in een hele minuscule zaak. Nee, ik herinner mij trajecten dat we gedaan hebben met bedrijven waarbij dat we inderdaad ook met operatoren werkten, maar dat zat dan bijvoorbeeld over de hoogte van het werkblad, de weg, de afstand, de keuze hebben over hoe ver je werkmateriaal staat, over welk werkmateriaal dat je beschikt, over een tv-scherm met info, welke kant dat staat. Als je links of rechtshandig bent, maakt dat een verschil uit. Heb je daar keuze in? Kan je eigenlijk de omstandigheden waar je werkt zelf ook wat inrichten in functie van hetgene wat van jou verwacht wordt? Of wordt dat gewoon van bovenaf opgelegd? En als je daar een bezorgdheid over hebt, wordt daar naar geluisterd? Of zegt men van het is zo, laat het zo. Terwijl natuurlijk kun je je voorstellen, als je die redenering doortrekt naar directiefunctie, dat het daar zelfs nog veel complexer is. Dus dat je daar bijvoorbeeld zelfs minder autonomie ervaart, omdat je met enorm veel zaken, externe zaken, moet gaan rekening houden.
En dan naar verbondenheid, want dat kan ook als een redelijk fluffy begrip worden geïnterpreteerd. Hoe maak je dat hard op de werkvloer en waar peil je daarnaar?
Bij verbondenheid gaat het over een beetje dat wij-gevoel ervaren op het werk. Dat gaat over, ik heb een goede band met mijn collega's, ik heb een goede band met mijn leidinggevende, maar ik voel mij ook verbonden met de organisatie waarvoor ik werk. Dus het gaat eigenlijk ook breder dan puur die interpersoonlijke relaties. Het gaat ook over verbondenheid met de organisatie. En ook daar, als die behoefte gefrustreerd is, dan heb je het gevoel van, ik sta er alleen voor of ik voel mij een stuk uitgesloten uit een groep waartoe ik wil behoren. Of er is daar een vergadering waarvoor mijn collega's zijn uitgenodigd. Ik zelf word niet uitgenodigd. Ik begrijp niet waarom dat zo is. Misschien is daar een goede reden voor, maar voor mij is dat niet duidelijk. Dat kan een stukje op die verbondenheid daar zitten.
Ja, het kan ook gaan over... eigenlijk als je als bedrijf een visie hebt of als een team een visie hebt, een doelstelling waarin je naartoe wil werken, dat je eigenlijk het gevoel hebt van dit verbindt ons en dit is iets waar we samen naartoe gaan. Dat kan ook op verbondenheid spelen. Dus het hoeft helemaal niet fluffy te zijn. En ook daar, denk ik, kunnen we niet genoeg benadrukken dat dat voor iedereen iets anders is. Voor een bepaalde medewerker kan verbondenheid, of hij of zij kan zich verbonden voelen door bijvoorbeeld met de collega's echt een soort vriendschapsband op te bouwen. Maar voor iemand anders kan dat helemaal iets anders betekenen. Wij zeggen soms in onze opleidingen, je hoeft niet noodzakelijk te gaan barbecuen om verbonden te zijn. Ik bedoel, het gaat dan over simpele dingen. Als je ergens mee zit, ook, vandaar ook misschien de link ook met autonomie is, als je ergens mee zit ook, dat je dan bij je collega's mee terecht kunt. Dat je er niet alleen voor staat.
En dan de laatste competentie, om dat rijtje even af te maken, is die van competentie. Is die van competentie. Wat moeten we daar precies onder verstaan?
Dus daar gaat het over een gevoel van succes ervaren in wat je doet. Het gevoel hebben dat je doelen kan bereiken, dat je vooruitgang boekt. Dus dat je beter wordt in wat dat je doet, dat je vaardigheden kan ontwikkelen en verder kan ontplooien. En daar is vooral die procesgerichte focus belangrijk. Dus het gaat echt over... ik heb het gevoel dat ik... vooruitgang, ja, dat ik vooruit ga, dat ik progressie maak in de dingen die ik doe en niet per se van ik ben beter in een taak dan mijn collega. Dus dat zal misschien ook wel helpen om je competent te voelen, maar het gaat vooral over ik leer hierbij, ik ben van wat ik vandaag hier heb gedaan is beter dan het resultaat dat ik bijvoorbeeld vorige week heb neergezet. Dus dat is, die procesgerichte focus is daar heel belangrijk. Als die competentie gefrustreerd is, dan heb je het gevoel dat je faalt, wat je doet, dat je doelen niet kan bereiken of dat je je eigen talenten en vaardigheden niet ten volle kan inzetten. Dus als er van jou dingen gevraagd worden die te gemakkelijk zijn of die te moeilijk zijn, dan gaat die competentiebehoefte een stukje in het gedrang komen en dan gaat er daar meer frustratie van optreden.
Wat is dat voor jullie? Bijvoorbeeld, hebben jullie dat voor jullie al in kaart gebracht?
Dat is een vraag.
Die hadden we niet zien komen. Ja, zeker en vast. Ik denk voor mezelf heb ik altijd gestreefd naar de maximale invulling van die basisbehoeftes. En voor mij betekent dat inderdaad als autonomie dat ik zelf kan beslissen waar ik mijn energie in steek en waar ik mee bezig ben. En dat ik niet... ik heb ooit zo beslist, maar voor iedereen nogmaals, dat is het bewijs denk ik voor iedereen anders is. Ik heb ooit beslist om zelfstandig te worden bijvoorbeeld. Dat was een heel duidelijke keuze. En het competentie, ik denk dat wij daar ook het voorbeeld van zijn. Ik denk wat wij proberen te doen met Impetus is een complementair team op te richten. Waar we tot op vandaag toch zeer goed in slagen. Dat iedereen binnen waar hij of zij zich competent in voelt kan blijven. Beroep doen op de collega's voor andere zaken.
Wat dat voor mij bijvoorbeeld een heel belangrijke eye-opener was, is dat het is niet omdat je objectief gezien goed bent in iets, dus je kan misschien heel competent zijn objectief gezien, dan dat ook hetgene is waar dat je het meest energie uithaalt. Dus eigenlijk is dat dat je ook volledig autonoom kan functioneren en dat dat iets is dat heel belangrijk is om voor jezelf uit te maken. Enerzijds van oké, wat zijn mijn talenten, waar ben ik goed in? Maar op zoek gaan naar die zaken waar je goed in bent en die je tegelijkertijd ook energie geven. Dat was voor mij een eye-opener en ook iets, een confrontatie waar ik op mijn pad ben tegenaan gelopen. En dan maak je bepaalde keuzes en dan kan dat goed uitdraaien.
Ja, en dat objectief competent zijn in iets, dat kan eigenlijk ook, daar kun je een beetje in gevangen zitten. En is het dan ook aan de leidinggevende? Want ik kan me inbeelden dat een van de reflexen van een leidinggevende dan is van, die is zo goed in dat, ik wil hem daar niet in kwijt. Dus zijn die zaken die jullie ook vaak tegenkomen en ze dan tot inkeer moeten brengen?
Ja, alles begint eigenlijk bij het inzicht geven in dat functioneren. Hè. Dus wat dat eigenlijk ons doelstelling is in bedrijven, is dat mensen die taal, de AWC, eigenlijk in de vingers beginnen krijgen. Hoe meer dat men dat in de vingers krijgt, hoe meer dat men ook vanuit die bril naar de realiteit gaat kijken. Hè. Naar uw eigen functioneren, maar het functioneren van uw team. En hoe sneller dat die zaken ook kunnen opgepikt worden. En dat die, als die leidinggevende daarvan een stukje van doordrongen is, of dat in de vingers heeft, dan gaat hij dat ook zelf inzien. Moeten wij hem niet overtuigen, of hem of haar niet overtuigen. Nee.
Ja, want jullie hebben ook specifiek voor die... Dat is dan de volgende stap, lijkt mij, voor die leidinggevende. Die zijn heel bepalend voor de kwaliteit van de motivatie, niet alleen voor zichzelf, maar voor van hun team. Hebben jullie een leiderschapskompas ontwikkeld? Hoe is die ontwikkeling tot stand gekomen? Van waar kwam het idee?
De context speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in het ondersteunen of het ondermijnen van de ABC bij werknemers. En de context kan je heel breed interpreteren. Dat gaat enerzijds over de stijl van een leidinggevende, maar dat gaat evenzeer over de manier waarop veranderingen worden geïmplementeerd, de manier waarop dat er gecommuniceerd wordt in de organisatie, de manier waarop dat er wordt samengewerkt, de manier waarop dat een visie en waarden worden vormgegeven en noem maar op. En wij zijn eigenlijk in het onderzoek dat we aan de Universiteit Gent deden op een bepaald moment ook onze vraag gaan stellen van oké, goed, nu, we willen misschien toch wel meer inzicht krijgen in welke specifieke gedragen nu ondersteunend zijn voor de ABC en welke gedragingen meer ondermijnend zijn voor de ABC. Dus zo zijn we eigenlijk een aantal gedragsindicatoren gaan identificeren.
En wat zijn de concrete zaken of de concrete voorbeelden die daaruit voortkomen, bijvoorbeeld rond het autonomie ondersteunend, dan heb je, is het afstemmend of participatief leiderschap?
Dus een autonomieondersteuning valt uiteen in een participatieve stijl. Dat omvat bijvoorbeeld keuzes geven aan medewerkers of inspraak geven, in dialoog gaan. En anderzijds een afstemmende stijl, dat omvat echt het nemen van het perspectief van uw medewerkers. Dus echt oprecht luisteren, nieuwsgierige interesse tonen in wat er leeft bij je medewerkers en proberen om daar optimaal aansluiting op te vinden. Maar ook bijvoorbeeld als inspraak en keuze niet mogelijk is, wat ook soms gebeurt of vaak gebeurt, is ook het geven van een zinvolle duiding voor waarom je toch bepaalde beslissingen neemt of bepaalde keuzes maakt. Dus dat is wat dat autonomieondersteuning betreft. Structuur valt ook uiteen in twee stijlen. Enerzijds begeleidend, en dan gaat het over gepaste hulp en begeleiding bieden en feedback geven. En anderzijds een verhelderende stijl. En bij verhelderende stijl gaat het over communiceren van duidelijke verwachtingen, criteria en doelstellingen. Dus daar voel je dat het ook wel wat directiever wordt. Dus dat is al wat meer de leidinggevende in charge, zeg maar. En als we dan nog opschuiven langs onze kompas, dan komen we bij controle. Dat is dan meer autonomie ondermijnend. Een controlerende stijl uit zich bijvoorbeeld in het eisende, waarbij dat je als leidinggevende heel kordaat gaat optreden, ook zeer bevelende taal gaat gebruiken, gaat dreigen met negatieve evaluaties of sancties. Dus dat is echt het eisende. Maar soms ook nog een stap verder, namelijk het dominerende. Daar ga je echt een persoonlijke aanval inzetten op medewerkers. Ga je een stukje inspelen op de schuld en de angst en de schaamte. Bijvoorbeeld van, oh, dat ik dat nu nog mooi uitleggen, kleine kinderen weten dat al bijvoorbeeld. Dus dat je daar echt ook heel duidelijk je machtspositie gaat laten gelden. En dan het laatste gebied is dan de chaos. Die valt uiteen in een opgevende stijl, waarbij dat het woord het eigenlijk zelf zegt. De leidinggevende geeft gewoon op. Die zegt van, weet je wat, trek jullie plan. Ik moet er mij niet meer mee, zoek het zelf maar uit. Dus zo'n de medewerkers worden aan hun lot overgelaten. En anderzijds een afwachtende stijl, waarbij dat de leidinggevende echt meer zo ziet dat er iets aan het gebeuren is, maar nog niet echt interveneert en meer afwacht hoe dat de situatie evolueert. Dat is eigenlijk elke stijl in het kompas.
En jullie nemen dat af met vragenlijsten, vermoed ik, met die leidinggevende zelf. Maar ik vraag me wel af, die vullen dat zelf in. Aan de hand van de vragen gaan ze hier toch ook al een beetje kunnen aanvoelen van waar ze terecht gaan komen. In hoeverre is dat te objectiveren, dat ding?
Nu, natuurlijk, als je werkt met zelfassessment, zit je daar altijd toch een stuk met een rooskleuriger beeld. En daarom, dat is net denk ik de meerwaarde van waarom wij heel veel leidinggevenden aanmoedigen om ook hun team te gaan bevragen. Omdat het pas interessant wordt om die beide perspectieven op elkaar te gaan leggen en te zien van oké, daar doe ik iets vanuit goede intenties, daar zijn we van overtuigd, want dat is ook wel hoe dat wij daar naar kijken. Maar blijkbaar komt dat toch niet helemaal op die manier over bij mijn team. En soms is dat wel een verrassing voor leidinggevende. En dat opent natuurlijk de deur om daarover in gesprek te gaan met je team en om een stukje meer inzicht te krijgen in wat doe ik, hoe komt dat over en wat is er nodig om dat bijvoorbeeld om te buigen.
Het is niet dat we mensen willen evalueren, hè, en dat we mensen in bepaalde bepaalde categorieën willen gaan steken. We willen eigenlijk gewoon een soort zelfreflectie daarmee starten om eigenlijk te kunnen ontwikkelen, te kunnen groeien. Het is nooit evaluatief of nooit categoriserend, omdat het gaat over bepaalde gedragsstijlen en bepaalde situaties die je kunt gaan optimaliseren. Het gaat niet over persoonlijkheid, het gaat echt over het doen.
Dat lijkt mij soms ook wel moeilijk. Stel dat je nu dat kompas afnemen bij één iemand en die komt terecht in de slechte helft van de cirkel, om het zo maar te zeggen. Wat zijn de reacties dan?
Ja, tot nu toe. Ja, het kan wel soms confronterend zijn. De gesprekken lopen soms ook moeilijker daarover. Maar eigenlijk, dat sluit denk ik een beetje aan bij wat ik hem daar juist zei. Van dat ontwikkelingsgerichte vinden wij heel belangrijk. En een stukje inzicht krijgen in die blinde vlekken, zeg maar. Dus daar proberen wij ook wel zo een coachende rol in op te nemen. En je houdt mensen natuurlijk een spiegel voor, dat doe je wel. Maar je gaat ook mee gaan kijken naar, goed, dit is eigenlijk de temperatuur dat we nu gemeten hebben. Nu de foto die we getrokken hebben, zo ziet het er nu uit. Waar willen we nu naartoe? En wat is nu een eerstvolgende haalbare stap voor jou in die richting? Soms zie je dat een leidinggevende zichzelf heel hoog inschat op dat verhelderende, terwijl dat het team daar bijvoorbeeld juist de scores of hogere scores geeft op het eisende. En dat is eigenlijk een belangrijke valkuil van het verhelderen en het bieden van structuur en een directieve stijl, is dat je op een bepaald moment misschien een stuk gaat gaan doorschieten in meer het eisende, waarbij dat je als een soort hete adem in de nek van je medewerkers begint te blazen, zonder dat je dat eigenlijk zelf helemaal goed beseft. Dus dat is denk ik een heel belangrijk inzicht.
Inzicht in die valkuilen.
En dat je eigenlijk ook een stukje handvaten wil geven aan die leidinggevende om daarover in gesprek te gaan met het team en te proberen begrijpen van op welke momenten is dat nu precies dat mijn medewerkers liever vinden dat ik eerder eisend overkom. Wat zijn mijn intenties in die situatie? En wat hebben mijn medewerkers nodig opdat het voor hen vooral verhelderend is en minder eisend en dus autonomie ondermijnend voor hen is.
En jij zei daarnet van, wanneer een dominerend eisend leiderschapsstijl is, de andere is afwachtend, opgevend, dat zijn ze de twee minder goede. Stelt dat er nu iemand bij jullie uitkomt, meer in dat afwachtend, opgevende, zijn er dan een aantal algemeenheden waarmee dat die kan opschuiven in de goede richting?
Als men hoger zit op dat afwachtende of dat opgevende, dan komt dat ook vaak voort uit het feit dat men eigenlijk wel veel initiatief wil leggen bij de medewerker en eigenlijk een stukje vergeet om ook een duidelijk kader te scheppen. Dus wij weten uit onderzoek, en we merken dat ook in de gesprekken die we hebben met bedrijfsleiders, met leidinggevenden, dat vooral die combinatie is van structuur, dus een duidelijk kader scheppen en voldoende ruimte voor die autonomie, wij zeggen altijd de meest motiverende cocktail is. En dat merk je ook, want als dat kader ontbreekt, je wil wel heel participatief zijn, heel veel inspraak geven aan je mensen, maar als het kader ontbreekt, als mensen niet weten van wat is nu de reden waarom mijn inspraak wordt gevraagd, wat gaat daarmee gebeuren, wat zijn de criteria, als dat niet duidelijk is, wel dan voelt het voor medewerkers aan als chaos en dan vinden ze hun leidinggevende eerder afwachtend, zo van je legt het hier een beetje bij ons en wij moeten het hier nu maar gaan uitzoeken. Maar voor ons is niet duidelijk waar dat we daarmee naartoe gaan.
Om u nog een concreet voorbeeld te geven. Er wordt heel veel gesproken over zelfsturende en zelforganiserende teams. In C is dat, laten we zeggen, heel autonomieondersteunend. Je had inderdaad beslissingen en de samenwerking. Maar eigenlijk het hoe dat je naar bepaalde doelstellingen gaat, ga je bij je team leggen. Wat dat we vaak merken, is dat dat allemaal heel positieve intenties zijn, maar dat dat niet zo evident is. En de reden waarom dat niet zo evident is, is omdat net dat kader ongelooflijk belangrijk wordt. Hè? En dat men dat soms vergeet. Hè? Namelijk, naar welke doelstellingen zijn we aan het werken? Wat is uw rol in dit team? Welke rol neem jij op? Hoe onderscheid ik mezelf met u? Hoe werken wij samen? En hoe werken we dan met die persoon samen? Dat allemaal zo zeer vloe is. En dan zit men natuurlijk in de chaos. Hè? Dat is het eerste wat we horen in een organisatie waarbij dat niet lukt. Het is gewoon chaos. Ja.
Of men houdt te weinig rekening met het feit dat dat ook een proces is, natuurlijk. Hè? Men beslist vanaf nu gaan we met zelf zelfsturende teams werken. En men verwacht ook dat van de ene dag op de ander dat dat team zelfsturend is. Terwijl dat is eigenlijk een doelstelling of een eindresultaat. En er gaat daar een heel proces aan vooraf. Waarbij dan net die structuur, die begeleiding, heel belangrijk is om mensen tot dat resultaat te krijgen.
Net omdat je veel meer in dat autonomie ondersteunende gaat gaan, is die structuur weer opnieuw heel erg belangrijk.
Het is een heel delicaat evenwicht op alle fronten om te vinden, heb ik het gevoel. Ja, en jij verwees daarnet, wetenschap. Hetgeen jullie doen is ook wel evidence-based HR. Het is wetenschappelijk onderbouwd. Welke onderbouwing is dat precies? Het is de zelfdeterminatietheorie. Is dat het vertrekpunt, het beginpunt geweest? En als jullie die zelfdeterminatietheorie nu op familiefeestjes kort moeten uitleggen aan leken, wat is daar de kern van, volgens jullie?
Maar eigenlijk, in onze trainingen soms, we hebben heel veel diverse oefeningen om eigenlijk mensen tot dat inzicht te brengen van de ABC. En een van de simpelste oefeningen is eigenlijk, wat geeft u energie en wat kost u energie op het werk? En het is onwaarschijnlijk om te zien dat die oefening telkens lukt. In die zin dat bij iedereen altijd op die A, die B en die C terechtkomt. Dus dat je eigenlijk gewoon aan de hand van die simpele vraag en die simpele opleisting van wat kost mij energie en wat geeft mij energie. En mensen gaan eigenlijk, binnen een kwartier eigenlijk al aan de slag met het ABC. En ik denk dat dat net de kracht is van het model, is dat het zo simpel is en zo begrijpbaar is.
Maar toch nog niet heel breed doorgedrongen in alle gelederen van de maatschappij, als ik goed voor heb, die theorie. Kan dat zijn? Hebben jullie soms ook met wat scepticisme te maken in de zin van het is psychologie en daarom niet...
Ja, ik denk dat dat een stukje speelt, maar ook wat dat daarnet al gezegd is, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, blijft men zo dat spanningsveld voelen van het is ofwel presteren, ofwel is het welbevinden, terwijl dat wij heel veel studies hebben die aantonen dat die hand in hand kunnen gaan. Dus ik denk dat dat een stukje een shift is in de mindset van mensen die er misschien nog niet helemaal is. Maar je voelt wel dat het op verschillende terreinen wel zijn ingang begint te vinden. Als je kijkt naar de opvoeding bijvoorbeeld, spreekt men daar ook meer van bewust ouderschap. En dat stoelt eigenlijk ook op diezelfde principes. In het onderwijs bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld in de nieuwe leerplannen, is bijvoorbeeld autonomie als een van de concepten ook opgenomen. En dan is het ook de invulling van autonomie zoals die in de zelfdeterminatietheorie wordt vooropgesteld. Dus je ziet eigenlijk wel in diverse contexten dat de theorie zijn ingang begint te vinden. En nu, ook met de coronacrisis, denk ik, komt de tak van de motivatiepsychologie ook heel sterk in de kijker, waarin ook die principes naar voren worden geschoven.
Zou je het een natuurwet kunnen noemen, die zelfdeterminatietheorie?
Het gaat terug naar basisbehoeften, dus in principe wel. Ik denk dat dat net ook de kracht is van de theorie, dat het gewoon teruggaat naar de kern van je functioneren. Hè. Dat je het gewoon bij jezelf kunt herkennen. Hè. De meest voorkomende feedback, wanneer dat men een training heeft gevolgd, is dat men eigenlijk zelf tot de conclusie is gekomen, als men zich wat minder goed voelt, tot hoe dat kwam. Hè. En op dat moment was mijn autonomiebehoefte inderdaad gefrustreerd om die en die reden. En daardoor voelde ik mij, als ik naar huis reed, van mijn werk niet zo goed. En dus ik weet nu ook wat ik daar kan aan doen. Als ik morgen terug in diezelfde situatie, dan ga ik eigenlijk vragen om toch ook daar mijn mening over te geven. En dat men ook luistert naar mijn mening.
Die fundamentaliteit ervan duiden wij ook soms met een metafoor van als jij niet voldoende drinkt en niet voldoende eet en niet voldoende slaapt, dan ga jij ook geen energie hebben. Dus dat zijn dan meer die fysieke behoeftes. Wel, als je geen autonomie, geen verbondenheid, geen competentie ervaart op het werk of in een andere context, dan gaat dat ook jouw batterij leeg halen.
Ja. Nu, het is wel iets, als ik goed begrijp, een hele organisatie moet ervan doordrongen zijn, van boven tot beneden, proberen dat bewustzijn zoveel mogelijk bij alle werknemers en leidinggevenden te krijgen. Om het nu op een grotere schaal te trekken, ik denk dat er ook wel behoefte is bij mensen, omdat binnen de samenleving als geheel, dat bewustzijn te doen groeien. Als laatste vraag, wat is er daar volgens jullie voor nodig om dat, die dynamiek die er volgens mij denk ik al wel een beetje is, om die verder aan te zwengelen en dat bewustzijn over al hetgeen waar we nu over gesproken hebben, verder te doen doordringen in alle lagen van de maatschappij?
Ja, ik denk hoe meer dat mensen dat inzicht krijgen, eigenlijk een van de zaken waar we altijd op hameren is gemeenschappelijke taal. Hè? En dat zien we in een bedrijf, hè? Dat zien we op een team, op teamniveau. Hè? Hoe meer gemeenschappelijke taal er is, hè, hoe gemakkelijker dat het wordt om over bepaalde zaken te spreken en over bepaalde zaken te gaan benoemen en daaraan te werken, hè, en te evolueren en te groeien. En dat is op teamniveau zo, dat is op organisatieniveau zo. En ik denk dat het op maatschappelijk niveau net hetzelfde is. En ik denk, omdat we met zo'n sterk fundament zitten, hè, dat zo... ontegensprekelijk is, dat dat ook meer en meer wel zijn ingang zal vinden in maatschappelijke debatten. Als iedereen dat begint te kennen, dat een positieve spiraal kan zijn, net zoals dat we dat zien op teamniveau. Hè. Dus ik denk dat hoe meer mensen of hoe meer forum dat krijgt, hoe interessanter dat wordt. Ja.
Dat is een mooie noot om op te eindigen wat mij betreft. Dank jullie wel voor jullie tijd en inzichten.
Jij bent bedankt. Ja. Ja,
gedaan.
U luisterde naar de Trends Podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën.
Dank voor het luisteren en aarzel zeker niet om ons te delen via social media of om een recensie achter te laten via je podcastplatform.
Deze podcast kan je beluisteren op trends.be/podcast via Spotify en iTunes.